Ik heb twee vragen gekregen. Dat valt dus nogal mee. En op allebei weet ik het antwoord niet, dus dat scheelt. We zijn gauw klaar. U sprak over oud-testamentische citaten. Micha 4 vers 1 en 2 is praktisch gelijk aan Jesaja 2 vers 2 en 3. Dat zei ik zelf ook al. Is er bekend wie hier wie citeert? Het is wel leuk dat mensen soms denken dat de spreker over een soort geheime informatie beschikt. Waardoor hij dingen weet die gewone mensen niet weten. Niemand weet dat natuurlijk. Je kunt hoogstens zeggen dat je heel voorzichtig zou kunnen proberen af te leiden wie van de twee vroeger geleefd heeft. Maar in elk geval hebben ze beide geleefd in dagen van Hiskia. Nou, de vraagsteller zegt, of is er wellicht een gemeenschappelijke bron, of zou dit parallel geïnspireerd kunnen zijn? Nou, bedankt, u hebt alle mogelijkheden opgezond, dat is het dus. Dat is het dus, en wie zal nou zeggen, dat is het ware. Zou dit parallel geïnspireerd kunnen zijn? Ja, dat zou best kunnen. Maar het zou ook best kunnen zijn dat een van de twee, en dan denk je toch, ja, intuïtief gemakkelijker aan de kleine profeet die van de grote citeert. Maar weten doen we het niet. Ik vind dat ook niet zo verschrikkelijk belangrijk. Maar het is op zichzelf natuurlijk fascinerend dat daar twee passages in voorkomen. Vers 3 hoort er trouwens ook nog bij. Nou, u zei 2 en 3, hè. Micha 4 vers 1 en 2. Vers 3 hoort er ook nog bij. Dat er twee passages voorkomen die bijna letterlijk hetzelfde zijn. Je hebt een beetje hetzelfde probleem als in de brief van Judas en 2 Petrus 2. Die zijn ook heel sterk gelijkend. Niet zo sterk als dit, maar toch wel heel sterk. En dan heb je een beetje hetzelfde. Wie heeft nou van wie geciteerd of is het parallel geïnspireerd? Hoe moet je dat zien? We weten dat dus niet. We kunnen dat hoogstens naar gissen. De andere vraag is van totaal andere orde, maar die weet ik ook niet. Onze hervormde gemeente gaat zeer waarschijnlijk niet de PKN in. Hoe moet ik hiermee omgaan? In het licht van Micha 6 vers 8... Iemand dacht, nou, laat ik toch maar proberen met het onderwerp in verband te brengen. Blijven in de plaatselijke gemeente of juist toch aansluiting zoeken bij een PKN-gemeente. Het leuke is dat de vraagsteller door de manier van formulering zelf al aangeeft, en dat is zeer belangrijk, waar zijn of haar eigen neiging toe is. Hebt u dat gehoord? Onze gemeente gaat zeer waarschijnlijk niet de PKN in, maar zo ligt het natuurlijk helemaal niet. Je zit er al in. Je kunt hoogstens besluiten eruit te gaan. Weet u waarom dat zo belangrijk is? Omdat hervormden van welke soort dan ook, nou gaat even naar buitenstaande zich vermeten om over hervormden te praten, maar ja, jullie vragen het zelf. Ik vind het aardige van hervormden, en daarmee wil ik niets kwaad zeggen over welke afgescheidenen dan ook, dat zij al 170 jaar vanaf 1834, dus dat is precies 170 jaar, zich verzet hebben tegen elke neiging tot afscheiding of doliantie of hoe het ook mocht heten. Ze hebben ons ook altijd voorgehouden van afscheiding komt niks goeds, dat blijkt ook wel, want die afgescheidenen en dolerenden zijn ook in 10 richtingen uit elkaar gevallen. Dus ze hebben daar altijd wijze lessen uit geleerd, scheid je niet af. Als dat dan nu na 170 jaar toch gebeurt, dan is het allereerste wat deze mensen doen, ons vertellen dat ze zich niet afscheiden. Maar dat zou natuurlijk toch, met alle respect, een soort blamage zijn. Dus zij zeggen, nee, wij scheiden ons niet af, wij willen gewoon blijven wat we waren. Namelijk hervormd. En dat noem ik toch met alle respect een beetje zelfbedrog. Want in feite, in zekere zin, zeiden de afgescheidenen dat ook. Die wilden de ware kerk der vaderen proberen vast te houden. En ze dachten dat dat beter kon buiten de hervormde kerk dan daarbinnen. Die hervormde kerk was niet meer de kerk van vroeger. Alleen al de naam. In 1816 kwam er een nieuwe naam voor die kerk door Willem I. En er kwamen nieuwe reglementen. Dus er waren een hoop mensen die zeiden, dit is niet meer de kerk van vroeger. Precies zoals nu mensen zeggen, die PKN, dat is niet meer de kerk, die planting gods in vaderlandse bodem. Nou, dat zeiden de afgescheidenen van toen ook. Het was niet meer dezelfde kerk. Sinds 1816 zaten ze daar hun ziel in leidzaamheid en hun rechtvaardige ziel te kwellen. En toen ze dus uitstapten, zeiden zij, wij willen eigenlijk de ware voortzetting van de kerk van God in Nederland zijn. Dat hoort nou eenmaal bij afgescheidenen. Dus als iemand zegt, nee, wij scheiden ons niet af, we willen juist gewoon in vorm blijven, is dat ten diepste, naar mijn bescheiden mening van de kerkgeschiedenis, precies wat de afgescheidene ook zegt. En het aardige is daarom dat u dat ook zo aangeeft in uw vraagstelling. Want naar mijn bescheiden mening klopt het niet wat u zegt. Er is geheel en al volgens de regelen der kunst, om niet te zeggen volgens de kerkorde, hoewel die normaal in dat soort toestanden natuurlijk niet voorziet, maar geheel en al volgens het kerkrecht besloten tot een fusie. Dat is op geheel wettige wijze gebeurd, zodat vanaf 12 december u in die PKN zit. U kunt dus helemaal niet besluiten of wij erin gaan. U zit er al in. U kunt hoogstens besluiten, maar dat wilt u misschien niet zo graag horen, want dat wil al die mensen die op het punt staan eruit te stappen niet horen. U bent op het punt om eruit te gaan. En als u daarover na zou denken, zou u dat al goed kunnen helpen om uw eigen positie te beoordelen. Alleen al door eens goed te formuleren, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Want u bent niet aan het doen wat hier staat. U staat niet voor de keuze, stappen wij in die PKN of niet? U staat voor de keuze, scheiden wij ons af? Gaan we dus iets doen, wat gereformeerde bonden is nou al 170 jaar, nou ja, zo lang bestaat die bond niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. Er waren gereformeerden in de hervormde kerk, wat we nou al 170 jaar niet wilden, gaan we dat dan nu wel doen. Daar gaat het om. En dat is heel belangrijk. De tweede vraag die u moet overdenken, ik ga u dus niet vertellen wat u moet doen, tenzij dat u vindt dat ik wel erg manipulerend bezig ben, dan moet u dat maar zelf weten. Maar de tweede vraag is, die u zich moet stellen, is, wat zijn de motieven? Als ik bijvoorbeeld hoor dat iemand zegt, wij zijn bijvoorbeeld tegen het homohuwelijk en daarom gaan wij niet mee, dan bent u of niet geïnformeerd of u bent niet eerlijk. Nou, waarvan uitgaan dat u niet goed geïnformeerd bent. Want dat besluit over, nou, homohuwelijk niet zozeer natuurlijk, dat is de overheid, maar het zegenen van homohuwelijken, dat besluit is al genomen door de hervormde kerk voordat dat besluit tot fusie was genomen. Het is een intern hervormd besluit. Als u dus uit de hervormde kerk wil stappen, dan is dat niet vanwege die fusie. Dan mag u dat homohuwelijk en die homozegening niet bijhalen. Dan moet u zeggen, wij zijn het daarmee niet eens. En dan zeg ik weer, u bent inconsequent. Waarom bent u dan niet met de afscheiding meegegaan? Die mensen zeiden ook, wij zijn het met die nieuwe reglementen niet eens. En dat ging ook voor hun gevoel om zeer ingrijpende zaken. En hetzelfde gebeurde met de nieuwe kerkorde van 1951. Toen waren er weer veel hervormden die zich zeer ongelukkig voelden. Maar ze hebben altijd volgehouden om te blijven zitten waar ze zaten. En daar was een heel belangrijke reden voor. En die reden was dat wij, zeiden ze, in de plaatselijke gemeente gelukkig al die nieuwlichterijen waar wij op teugen zijn, niet hoeven in te voeren. In 1816 kwamen ook die gezangen op de proppen. Nou, hervormde gemeenten die gezangen niet wilden zingen, die dongen ze niet en dat doen ze tot op de dag van vandaag. Het allerbelangrijkste motief om toch altijd in die hervormde kerk te blijven zitten, met alle ellende die er in die kerk te signaleren viel, tot vrijzinnigheid aan toe en ik weet allemaal niet wat, dat was omdat men tot op de dag van vandaag in de plaatselijke gemeente kon zijn die men wilde zijn. En dat is ook in de PKN niet anders. Kijk, nou hoort u het eens van een ander. Ik zou zo graag nog, want dit is zo'n droog onderwerp. Maar dit, ik vind het heerlijk om in hervormd Barneveld als buitenstaander. Dankjewel, Barend. Jij bent gereformeerd van huis uit, dus dat gaat jou helemaal niet aan. Dankjewel. Ik geef u dus geen advies, maar ik zeg wel in alle oprechtheid, er zijn een paar dingen waar u goed over moet nadenken. Ik begrijp heel goed, er zijn nieuwe belijdenisgeschriften bijgekomen, dat er in die nieuwe kerkorde een heleboel dingen zit waar u uw rechtvaardige ziel over kwelt. Dat kan ik best begrijpen. Ik zeg alleen, dat was in 1951 ook zo. Dat was in 1816 ook zo. Er is in dat opzicht niks veranderd, want de hervormde kerk is nooit een kerk geweest van gereformeerden. Er was altijd een kerk waarin gereformeerden zich bevonden. Maar het is altijd een zeer rijk geschakeerde kerk geweest. En dat is, mag ik toch wel even zeggen als evangelisch broeder, ook een van de aantrekkelijke kanten van die kerk. dat men elkaar heeft vastgehouden met al die verschillen erbij. Zo, nou mag u daar best even op reageren. We hebben het nou toch niet meer over Micha, want Micha 6 vers 8, wat dat erbij doet, weet ik niet. Maar als u daarop reageren wil, degene die die vraag gesteld heeft en die het er niet mee eens is, die mag dat nu vertellen. U bent er niet mee eens. In de hervormde kerk? Ik heb eens een keer... Het is wel een leuke vraag. Daar zijn een heleboel andere redenen voor. Maar dat vind ik niet zo stichtelijk. Om dat hier in het openbaar te zeggen. Dat komt op een bandje. Dat zijn mensen die graag naar het woord luisteren. En dan horen ze aan het eind de negatieve dingen. Jij moet je mond erbij, ik heb ze net allemaal jou zitten vertellen. Vraag het maar aan hem, hij weet ze. Hij weet ze. Daar zijn een heleboel andere redenen voor. Maar die redenen gaan veel dieper. Die hebben niks te maken met die kerkorde van 1816 of van 1951 of van 2003 of wanneer was het. Die hebben daar niks mee te maken. Dus ik zit op zichzelf niet ervoor om de kerk te verdedigen. Ik zit hem ook niet aan te vallen. Wat ik doe is dat ik tegen mensen zeg die menen dat ze niet met de PKN kunnen meegaan, dat ze hun argumenten, hun motieven moeten overwegen, want die motieven, die mensen zijn of niet goed ingelicht, daar gaan we maar vanuit, of ze zijn daarin niet oprecht. We gaan natuurlijk uitleggen om het feit dat ze niet goed ingelicht zijn. Ik vind het niet, want de argumenten die ik hoor, die zijn zo gemakkelijk, zelfs voor een buitenstaander als ik, te weerleggen. Nee, dat ik niet ervoor ben, daar zijn heel andere redenen voor, maar dat is toch helemaal niet stichtelijk om dat hieruit te meten. Dat willen we eigenlijk helemaal ook niet horen. Nee. Maar ik heb wel eens, dat wou ik eerst zeggen, ik heb wel eens gesproken voor de concio van de gereformeerde bondspredikanten ooit. Er zit dus een man of 70 in keurige donkere kostuums voor je, dat is op zichzelf al een feest om voor die mannen te spreken. En toen zei ik, ik heb 8 voorouders uit de vergadering van geloven en 15.000 uit de hervormde kerk. Het begon dus allemaal breed te stralen, zoals nu ook gebeurt. En toen zei ik erachteraan, en nog 4 miljoen uit de Rooms-Katholieke kerk. Want als je natuurlijk teruggaat, dan wordt dat steeds breder, breder, breder. En voor 1580 waren dat allemaal Rooms-Katholieken. Ja, ja. Dus toen verdwenen die glimlachen die. Dus daar liggen ook heel veel, maar heel veel in de... In onze familie is nooit iemand afgescheiden geworden. Ze zijn of heidenen geworden, of bij de vergadering van geloven. Maar nooit afgescheiden. Dat kennen wij in onze familie niet. Oké. Okay. Broeder, ik ben ook niet hervormd op vergadering, maar ik kom weer in een andere hoek. Ja, zoals we allemaal.
Ja, ik ben mede door die prediking in de kerk opgekomen.
Kijk, dat is mooi.
Ik heb net ook dat dit voor de politie is gekregen en toen heb ik het zo moeilijk gevonden om steeds die verwikkeling dat ik in Ringen ben gegaan, onder andere hier zeg maar, dat ik niet meer hoor in de kerk. Je hebt die kerk niet willen verlaten, maar je gaat weer honger. En wat dan?
Ja, nee, maar we gaan nou niet, dat heb ik ook niet gedaan. We gaan nou niet vertellen waarom sommigen van ons uit de hervormde kerk zijn gegaan. De vraag, want dat is niet eerlijk, ik heb dat ook niet gedaan. Laten we die verzoeking proberen te weerstaan. Want we komen allemaal uit de hervormde kerk en er zijn een heleboel mensen die op een bepaald moment eruit zijn gegaan. Of hun voorouders hebben dat gedaan bij de afscheiding of de doleantie. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het nu hebben alleen over de vraag of mensen die zeggen wij kunnen niet met de PKN meegaan. Wat voor motieven ze daarbij hebben en of die motieven zakelijk kloppen. Wat iemands gewetensbeslissing is, dat is zijn of haar zaak. Daar komen wij niet aan. Maar de motieven die mensen gebruiken moeten gewoon inhoudelijk wel kloppen. Daar gaat het over. Dat is het enige discussiepunt. Dus verder mag u niks zeggen. U mag vooral niet vertellen waarom u uit de hervormde kerk bent gegaan. Dat willen we helemaal niet horen. Of waarom u er per se in wil blijven. Het gaat nu alleen maar om de vraag. En daar hopen we mensen mee te dienen. Door zich af te vragen. Wat zijn onze motieven daarbij? En als ik weet niet of de vraagsteller of vraagstelster zelf daar nog een vraag over heeft. Dan kan dat nog. En daarna gaan we kijken of iemand nog een vraag over Micha heeft. Micha zou heel verbaasd zijn geweest over deze hele discussie. Heeft de vraagsteller, als die zich melden wil tenminste, nog een vraag hierover?
Oh, ik kan deze vraag stellen. Maar ja. Ik heb het feit dat in de PKN, zei dat ik vind dat we de opdracht maar waar ik juist moeite mee heb, is van dat onze gemeente zich
af mag. Oh ja.
Dus niet de PKN. Alleen, ik vind het zeg maar als
gezin. Ja, dat snap ik. Dat is goed dat u dat nog even zegt, want dat is nog weer een andere overweging. De overweging is deze. Het gaat er niet zozeer om of wat de argumenten zijn dat die gemeente dat doet. Dat is het punt niet. Die gemeente doet dat gewoon. En nou zit ik met een ander probleem, zegt u. Ik zit daar zelf in als met mijn gezin. En moet ik nou solidair zijn met mijn gemeente? Je zou kunnen zeggen, het argument dat ik net gebruikte, dat keert zich nou eigenlijk tegen mij. Want het argument was, kijk nou in de eerste plaats naar je plaatselijke gemeente. Als je daar kunt blijven samenkomen naar de principes zoals je meent dat ze behoren te zijn, dan hoef je het om het grote verband niet al te veel te bekommeren. Maar als u zegt, ik wil solidair blijven met mijn gemeente en dus gaan wij maar mee, ook al gaan ze dan die PKN uit. Ja, dat is een ander soort argument, dat is een beetje moeilijker. Toch zou ik willen zeggen, u moet beginnen met voor uzelf eerst u af te vragen, kan ik leven met die motieven die daarbij gegeven worden om die PKN de rug toe te keren. Want als u zegt, net als ik zelf gezegd heb, misschien was u het daar allemaal mee eens, heb ik het dus voor niks gezegd. Als u zelf zegt, die argumenten zijn niet zuiver, zijn niet goed, dan moet u zich afvragen, ja, ik blijf wel solidair met die gemeente, maar wil ik die positie van afgescheidenen innemen? Mijn stelling is, en dat zeg ik niet als hervormd, dat ben ik helemaal niet. Mijn stelling is, als je hervormd wil blijven, moet je in de PKN gaan, of blijven. Dat is mijn stelling. Want dat hoort bij het oer hervormd zijn. Dat is de idee van de Vaderlandse Kerk. Nou, die PKN is daarin veel meer een afspiegeling van wat die kerk altijd door de eeuwen heen geweest is. Goed, die heeft wel gereformeerdere fasen gekend, maar het is altijd nooit een compleet gereformeerde kerk geweest. En dan moet je zich afvragen, als die motieven niet zuiver zijn, ja, dan kan ik wel solidair blijven met mijn gemeente, maar dan kom ik tenslotte in een afgescheiden gemeente terecht. Dat wil ik helemaal niet. En dan zou het wel eens heel sterk kunnen zijn als u zegt, jullie willen hervormd blijven en daarom gaan jullie niet mee. Ik wil hervormd blijven en daarom ga ik mee. Het lijkt een beetje een woordenspel, maar ten diepste ben ik bang dat dat ook straks voor de rechter, want het is heel afschuwelijk, dat het ook voor de rechter uitgevochten gaat worden. Kan je ook wel begrijpen natuurlijk. Stel je voor dat in Staphorst dominee Tjits de Jong met zijn hele gemeente eruit stapt. En de volgende dag vindt hij de kerkdeur dichtgespijkerd. En er is geen enkel mens meer die daar naartoe wil, want die nog hervormd PKN wil zijn, want ze willen allemaal met dominee de Jong daarbuiten blijven. En dat kerkgebouw behoort dan toe aan de PKN. En al die hervormden moeten in een schuur bij elkaar komen, terwijl die kerk volkomen leeg is. Ja, dat worden natuurlijk krankzinnige situaties. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van die rechter sta. Maar ik kan wel zeggen, als het net zo gaat als in de tijd van de doliantie, dan hebben die mensen die zich nu willen afscheiden geen been om op te staan. Want de goederen behoren aan de PKN. En ze kunnen het proberen. In de tijd van de doliantie hebben ze het ook geprobeerd. Ik kan me niet indenken dat ondanks de mensen die dat juridisch allerlei gaatjes en openingen in het net hebben gevonden, dat de rechter daar anders over zal besluiten. Dat zou me zeer verbazen. Maar je krijgt natuurlijk krankzinnige situaties, ja. Als heel hervormd Staphorst besluit buiten de PKN te blijven en het kerkgebouw straks van de PKN. Dat is natuurlijk ondenkbaar gewoon. Dus we gaan een raar jaar tegemoet wat dat betreft. Hoor.
Ik denk dat de vraag stellen over een ander probleem. Want
ja.
De gemeente is met één wijk. En wat er dan gebeurt, is die gemeente vertrekt.
Ja.
En je wilt bij die PKN blijven. En wat ga je dan doen?
Naar een andere wijkgemeente. Ja. Maar als je in een dorp bent waar de volgende kerk een heel eind verderop is, in een volgend dorp, ja, je krijgt natuurlijk moeilijke toestanden.
Dat is een principieel probleem, want je hoort eruit in je eigen dorp.
Ja. Ja, dat is ook zo. Dat is ook, ik benijd ook die mensen niet. Ik weet dat van anderen ook. Ik heb ook al van mensen gehoord. Ze zeggen, ik ben eigenlijk niet mee eens met wat mijn dominee wil, maar ja, moet ik daar aan mijn kerk uitgaan? Kijk, dat is het probleem van mijn argument. Ik heb mijn argument sterk benadrukt. De betekenis van de plaatselijke gemeente. En daarom zei ik net al, dat argument gaat zich nu tegen mij keren. Want als je plaatselijke gemeente een kant uitgaat die je eigenlijk zelf niet wil, dan is het zwaarste offer dat je moet brengen juist niet al of niet meegaan met PKN of niet. Maar wat veel gevoeliger is, dat is die plaatselijke gemeente te verlaten. Waar je wortels liggen, waar soms je voorouders vandaan komen, waar je hele leven gewoond hebt. Ja, dat zijn afschuwelijke dingen. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. En uiteindelijk zal dan toch de doorslag geven. Nou, vaak zijn het gevoelsmatige argumenten. Het gezag van de predikant. De verworteling die je hebt in die gemeente. Zelfs in het gebouw. De betekenis van het gebouw is enorm veel belangrijk. Zeker natuurlijk in de vorm de kerk. Ik bedoel, de andere kerken die moeten genoegen nemen met moderne bouwsels en constructies. Maar die kerken die daar 1000 jaar oud zijn. Dat is wat. Ik heb een hervormde broeder die me altijd plaagt. Jullie komen in cafézalen bij elkaar, maar jullie, wij hebben die kerk die hier 1200 jaar geleden gebouwd. Ja, kijk eens, als ik in de Sint-Jan in Gouda kom, dan en zeker op een volle zondagochtend, dan denk ik ook was ik maar hervormd. Maar dat is dan vanwege dat gebouw. Maar al die factoren spelen een rol. Al die argumenten spelen een rol. Wat dacht je? De kerk, de gemeente waarin je groot geworden bent, ik heb nu al niet meer kerk, maar de gemeente waarin je groot geworden bent, het gebouw, al die dingen. En daar zitten natuurlijk een heleboel emotionele argumenten bij. Want, ja, zeker, gaat u gang.
Het is ook dat ik de gemeente niet afschrijf, maar men moet persoonlijk, altijd weer persoonlijk, ook als man en vrouw en kinderen, persoonlijk verdichtingsstap opgeven. Dus je hoeft nooit mee te gaan met die kerk.
Nee, je hoeft hem niet, nee. Want dan had die broeder ook geen vraag.
Maar persoonlijk kun je in die plaats van de gemeente blijven en gastlid worden in die afschrijf.
Nou, nu komen wij in diepe hervormde wateren terecht. En dat hangt ook samen met het feit. Dat hangt ook samen met het feit, want dit is niet een kwestie van informatie. Dit is een kwestie van verschillende kerkrechtelijke opvattingen. Dat is net als over die kerkgebouwen. Want anders zou men natuurlijk niet eens naar de rechter gaan als het zo makkelijk was dat ze toch geen schijn van kans maken. Er zijn kerkrechtelijk ook heel verschillende opvattingen. En de enige instantie, helaas, is de wereldlijke rechter om dat uit te vechten, hoe triest het ook is. Maar goed, die mensen hebben ook geen keus. Dus ook onderling is men daar nog lang niet over eens. Vandaar dat u in uw gemeente informatie verstrekt krijgt. Die is niet vals, maar die berust op een bepaalde kerkrechtelijke mening. Terwijl andere hervormden die in de PKN blijven of gaan, hoe het zeggen wil. Die hebben heel andere kerkrechtelijke opvatting. Dat maakt het extra moeilijk. We weten nog helemaal niet de feiten gewoon. Hoe moet het straks? Men zegt ook als de hele hervormde gemeente van Staphorst opstapt, dan houden ze een gebouw. Als er eentje is in die hele gemeente die zegt, ik wil in de PKN blijven. Ja, dat worden natuurlijk toestanden, zeg. Dat worden natuurlijk, ik wil er helemaal verder niet eens over praten, zeg. We gaan het over Micha hebben. Ja, vraagt u iets over Micha. Ja, dat is een theorie, hè?
Ja, dat is een theorie.
Precies. Ja. Ja, maar dat is een zeer twijfelachtige theorie. Die theorie is dus dat er dan dat niet alles van Micha is, maar dat hij hier een debat is met de valse profeet en dat sommige dingen dus van die profeet afkomstig zijn. Vers 6 van hoofdstuk 2 is zo'n voorbeeld van wie praat nou. Profeteert niet, profeteren zij. Men mag hiervan niet profiteren. Dan denk ik met de ene keer is het de valse profeet, dan is het Micha. In hoofdstuk 4 vers 14 is nog ingewikkelder. Er zijn 3 sprekers aan het woord. Het is, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar in dat opzicht is het een lastig boekje. En het is verwarrend, sowieso al. En nu is er 1 hypothese die heeft gezegd, ja, maar het hele boek is als een dialoog opgezet. Nou, dat is een aardige theorie. De Groot Nieuwsbijbel heeft die theorie helemaal overgenomen. En dus dat hele boekje zo ingedeeld. Dan zie je dus precies wie aan het woord is. Volgens die theorie. Maar het is slechts een theorie die lang niet door iedereen wordt aanvaard. Integendeel. Maar zo blijven theologen wat te doen hebben. En het is de moeite waard om erover na te denken. Maar het is toch altijd. Het heeft een te zwakke basis om overtuigend te zijn. Kijk maar. Als ze dat in zo'n Groot Nieuwsbijbel overnemen, ja, dan kan de lezer geen kant meer uit. Want wie leest nou de Groot Nieuwsbijbel? Dat zijn mensen die niet zo verschrikkelijk met de Bijbel vertrouwd zijn in het algemeen. Die dat liever in het moderne Nederlands lezen. En die denken dan dat het zo in elkaar zit. Terwijl het maar een theorie is. En dan niet zo verschrikkelijk waarschijnlijker. Iemand nog iets anders? Over Micha. Ik wil nog even dit zeggen. Ik doe dat op andere plaatsen ook wel, want als je bijbellezing houdt op plaatsen waar heel veel hervormden komen, dat is natuurlijk op allerlei plekken zo, want je hebt er een hoop van. Dan ga ik daar toch op in. Hoewel ik maar een buitenstaander ben, ik ga daar toch op in. Want dit is een heel moeilijk jaar, laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen. Voor hervormde mensen, tenzij dat u al lang uw mind opgemaakt hebt, is dit gewoon een moeilijk jaar. En als ik met een klein beetje weten als buitenstaander net kan helpen door te zeggen let even daarop, let even daarop, dan doe ik dat. Dus daarom geef ik daar wat aandacht aan. Want het is ook heel goed, ik bid er ook elke dag voor. Ik vind het verschrikkelijk als er een grote scheuring zou komen door de, wat dan tot dusver de hervormde kerk heette, Dat gaat me erg aan het hart. Hoe dat dan ook uitpakt. Zeker ook het getuigenis daarvan dat in de wereld uitgaat. Ik bedoel, de vijgenmaker is ook met een scheuring bezig, maar dat gebeurt zo in een achterkamer, dat behaalt de Telegraaf niet. Maar de hervormde, dat is een andere zaak. En zeker als daar processen uit voortkomen en toestanden van dichtgespijkerde kerkdeuren, dat zou heel, heel erg zijn. Dat weet iedereen. Iedereen vindt dat natuurlijk erg. Waar je ook staat in die hervormde kerk. Maar dat is zeker heel erg voor het getuigenis van de kerk in Nederland. En daar gaat ons allemaal aan. Waar je ook toe behoort, dat gaat ons allemaal aan. Dat zal schade opleveren voor de christenen in dit land in het algemeen. Niemand wil dat, maar het gebeurt wel. En in die zin zijn we er wel allemaal bij betrokken. Laten we het goed bedenken. Het is nog steeds verreweg de grootste protestantse kerk van Nederland. Ook al voordat die naam opkwam. En dus wat daar gebeurt, dat gaat ons allemaal aan. Dus dan weet u even, als u zegt, waarom hebben we er zo lang over gepraat? Nou, dit is de reden. Heeft iemand nog een vraag?
Kreupelen.
Welk vers hebt u het nou over? De kreupelen.
Vers 6 en 7 van
Lotte 4. Oh, ja.
Ik zit daar een parallel in met... Jacob is een worsteling en die kreupel gemaakt was en van daaruit ook zijn herstel.
Dus... Nou, ik vind het wat ver gezocht. Bij Jesaja vind je ook bijvoorbeeld dat hij spreekt over de blinden, de doven, de stommen. Daar zit natuurlijk een element in van de krachten van de toekomende eeuw, van genezing. Maar het heeft vooral ook een geestelijke betekenis. Kijk, dat overblijfsel is niet een... Wat zal ik maar zeggen, een stralend getuigenis te midden van dat volk. Dat woord rest geeft dat al aan, hè? Overblijfsel of rest. Het lijkt wel het meest miserige gedeelte van het volk. Ze worden omschreven als kreupelen, lammen en blinden en doven. Alleen het grote verschil is, ten opzichte van die goddeloze massa, zij weten dat ze het zijn. De Heer Jezus zegt dat ook. De fariseeën, de schriftgeleerden hebben geen geneesheer nodig, want die zijn niet ziek. En hij bedoelt dat natuurlijk cynisch. Ze denken dat ze dat niet zijn. Hij is gekomen voor de kreupelen, de verlamden en de blinden. Dat bedoel ik nu geestelijk. Dat zijn de mensen die een toestand onderkennen en juist daarom op hoop mogen hebben op genezing en herstel. Dus het is niet alleen maar wat Jacob mankeerde, maar hier gaat het dan speciaal over kreupelen en verstrooiden. Maar er worden allerlei ziekten aangehaald om de geestelijke toestand van Israël te beschrijven. Maar zoals de Heer Jezus al duidelijk maakt, juist diegenen die al zodanig ook bij God komen kunnen op genezing rekenen. Maar de anderen die komen in hun eigen kracht en zich van hun probleem helemaal niet bewust zijn. Tja, dat weten we vandaag ook. Als iemand zich niet bewust is dat hij een kwaal heeft, dan krijg je hem niet naar de dokter. Waarom zal die gaan? Mij mankeert niks. En dat is geestelijk ook zo. Waarom zal iemand zijn toevlucht nemen tot de Heer Jezus als hij zich niet bewust is dat hij een probleem heeft waar alleen de Heer Jezus het antwoord voor is? Dus daarom worden ze juist in hun zwakheid en kwetsbaarheid getekend. Kreupel, verstrooid. En ik zal het kreupelen stellen tot een overblijfsel en het verdrevenen tot een machtig volk. Juist omdat zij zo komen. Je vindt dat op allerlei plaatsen. Zefanja krijgt geen beurt in deze serie. Maar je vindt in Zefanja dat mooie woord in hoofdstuk 3, vers 12. Dat gaat dan over Jeruzalem. Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk. En wie schuilen bij de naam des Heren. Dat zijn dus mensen die niet alleen ellendig en gering zijn, maar dat ook weten. En juist daarom komen schuilen bij de enige waar ze met hun ellende en geringheid terecht kunnen. Dus het overblijfsel wordt nooit gezien als mensen die ze op de borst kloppen omdat ze het er zo goed van afgebracht hebben. Het lijkt vaak juist wel het meest ellendige deel van het volk te zijn. Maar ten diepste betekent dat zij kennen hun ellende. En daarom weten ze ook waar ze wezen moeten met die ellende. Dus bedankt. Dat is een mooi punt.